Welkom bij Intimate Talks, de podcast van Generation Wow en Saforel, waar we praten over wat vaak ongezegd blijft. Mijn naam is Chloé, ik ben mama, lief en onderneemster en in deze aflevering duiken we in een thema dat ons allemaal raakt. De link tussen libido en drive. Wat drijft ons, wat remt ons en wat is eigenlijk de link tussen ambitie en verlangen? Twee vrouwen aan tafel die dat thema onderzoeken op hun eigen manier. Hanne Lamon is kunstenares en fotografe en verkent met haar werk de grenzen tussen vrouwelijkheid en intimiteit. Naast haar Amandine Grulois, ook fotografe, en bezielster van fototherapie, een therapie waar ze fotografie gebruikt om vrouwen in hun lichaam te laten landen. Welkom bij Intimate Talks.
Hey,
welkom. Hallo. Dames. Hallo. Ik heb zo hard uitgekeken naar deze aflevering, omdat ik het topic ook gewoon waanzinnig interessant vind. En ik ben heel benieuwd naar jullie kijk. Maar ik wil eerst beginnen, Hanne, met jouw verhaal.
Oké.
Okay. Ja.
Shoot.
Ja, ik ben super benieuwd hoe dat jij bent gekomen bij jouw missie vandaag. Je brengt vrouwen in beeld op een hele intieme manier. Hoe is dat ontstaan? Wat heeft die weg daar naartoe gebracht of geleid?
Ja, dus op dit moment ben ik nog maar net naar buiten gekomen met mijn boek en serie Vulva Obscura, mm-hmm. waar ik eigenlijk wel al 3 jaar mee bezig ben. Dus het voelt eigenlijk wel heel tof om hier te zitten. Vanuit het gevoel van, oké, ik heb dat net aan de wereld getoond, terwijl dat wel al veel mensen dat volgen. Maar het komt eigenlijk vanuit een aantal jaar geleden. Mijn dochter, die toen een jaar of 9 of 10 was. En ik zag dat haar lichaam begon te veranderen. Ja, dat lichaam dat zich meer klaarmaakte om vrouw te worden. En ik wilde daar iets mee doen. Ik wilde naar haar toe duidelijk maken van oké, je lichaam gaat veranderen. Wat komt daar allemaal bij kijken op cyclisch vlak? Hè? Maar ook op ja, echt het lichaam op zich. Het lichaam dat je hebt, dat zich gaat ontwikkelen. Dat gaat misschien een ander lichaam zijn dan dat van je vriendinnen dat je ziet. Mm-hmm. Maar ja, tegenwoordig zijn er heel veel sleepovers. Dus die meisjes slapen constant bij elkaar. En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk van alles meegeven aan haar. Mm. En die vulva was daar dus ook een onderdeel van.
Zo mooi. En hoe kom je dan bij het idee van ik ga gewoon aan 10 vrouwen vragen of ik hun vulva mag fotograferen en in beeld brengen?
Dat is gekomen doordat ik dan met mijn dochter een workshop gaan volgen ben rond de cyclus. En die vrouw zei daar van... ga naar huis en pak een keer een spiegeltje en kijk met een spiegeltje naar je eigen vulva. Okay. En ik vond dat een hele mooie boodschap. En die boodschap is blijven hangen. En ik dacht van, eigenlijk wil ik daar als kunstenaar misschien wel iets mee doen. Want we zijn niet opgegroeid met beelden van vulvas. En ik denk dat heel veel vrouwen misschien eigenlijk ook niet weten hoe hun eigen vulva eruit ziet. Mm-hmm. Dus dat idee van, kijk met een spiegeltje naar je eigen vulva... Maar ja, ik denk dat heel veel vrouwen die boodschap ook niet meegekregen hebben. Mm-hmm. Dus daar wil ik iets mee doen als kunstenaar. Dat idee, dat bleef dan borrelen van oké, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat aanpakken? Dat heeft even geborreld, omdat je dat niet zomaar aan eender wie vraagt. Van hé, mag ik een keer uw vulva fotograferen? Dus dat gesprek is een aantal keer met een aantal vriendinnen heeft dan plaatsgevonden. En dan reageerden vriendinnen ook wel heel positief. Van ja, ik moet dat doen. En ook een aantal vriendinnen die zeiden van ik wil dat misschien wel doen.
Oké.
Dus op die manier is dat eigenlijk beginnen groeien.
Ja, gezet. Ja, want inderdaad, ik kan me inbeelden, er zullen misschien ook veel vrouwenmodellen hebben gestaan die nog niet heel veel naar hun eigen vulva hadden gekeken, of wel?
Nee, absoluut. Het project is eigenlijk vooral ook groot geworden, denk ik, doordat ik mij gesteund voelde en doordat ik merkte van, ah ja, er zit daar eigenlijk van alles. Mm. Mijn initiële idee van ik wil dat zichtbaar maken, ik wil dat visueel maken, ik wil daar iets artistiek rond doen... Ik had niet gedacht dat er zoveel kwetsbare verhalen van vrouwen gingen komen en dat er ging blijken dat er zoveel schaamte zat en zoveel onzekerheid. Want een van de eerste vrouwen, vriendinnen, die ik gefotografeerd heb, die dus eigenlijk heel enthousiast was en die mij vertelde van ja, ik wil meedoen, stuurde dan plots de dag voordien een berichtje van ah, ik vind het precies toch wel spannend, ik wil dat even meegeven. En ook, wat ga je vinden van mijn vulva? Dus plots kwam er wel iets naar buiten dat ze misschien zelf ook niet verwacht had. Maar doordat dat moment dichterbij kwam van dat fotograferen, kwam die onzekerheid naar boven. En dat heb ik bij heel veel vrouwen gemerkt, dat ze bij mij kwamen. En ofwel hadden ze mij dat op voorhand gedeeld, ofwel deelden ze mij dat op het moment zelf van de onzekerheid en zo het ding van, wat ga ik nu eigenlijk doen? Ga ik mijn vulva laten fotograferen? Mm-hmm. Zo die spanning bleek bij heel veel vrouwen aanwezig.
En ik kan me inbeelden dat het is inderdaad het moment dat je beslist van, oké, ik ga mij nu helemaal blootgeven aan Hanne, maar ook het moment dat je je eigen vulva terugziet op beeld misschien. En wat gebeurde er dan in bij vrouwen?
Ik heb dus gekozen om met Polaroid te werken. Mm-hmm. En dan een van de redenen is omdat vrouwen dan ook direct het beeld zagen. Ik vond het niet zo mooi om met een digitale camera te werken, omdat je dan eigenlijk dat beeld zit zo precies tussen jullie of zo. Terwijl met de Polaroid, ik legde dat beeld daar, dat neemt even tijd om te verschijnen. En de vrouwen zien direct wat er verschijnt. En heel veel vrouwen waren heel dankbaar voor de beelden en voor het proces. Omdat ik denk dat ze eigenlijk wel zagen van wauw, hoe een mooi beeld komt daar nu uit. Mm-hmm. En dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat je je eigen niet, ook al kijkt met een spiegeltje naar jezelf, kunt je je eigen niet op verschillende manieren bekijken. Dus als ik als fotograaf een beeld van de achterkant maak, dan heb je dat beeld eigenlijk nog nooit gezien, denk ik. Tenzij dat je lief je gefotografeerd heeft of dat je zelf al foto's gemaakt hebt. Mm-hmm. Maar dan nog zijn er heel veel hoeken en kanten die je van je vulva niet op die manier kunt zien.
Mm-hmm. Ja, dat zal wel. Dat kan ik me echt inbeelden. En ja, we hebben hier een ervaringsexperte mee aan tafel zitten, hè, Amandi, want je hebt ook in model gestaan.
Klopt. Dat was super leuk trouwens om te doen.
Ja?
Ja, want je kijkt inderdaad volledig anders naar je vulva. Als je dat beeld krijgt of zo, dan denk je, wow, that's mine. En ik was daar totaal niet mee bezig, ook hoe dat mijn vulva eruit zag. Dus dat was wel leuk om een keer te ervaren, ook hoe de Hanne dat aanpakt als fotograaf. Want ik neem ook vulva's in beeld. Dus dat is altijd wel leuk om ook de manier te zien hoe dat iemand dat aanpakt. En dat was superleuk trouwens. Dat blijft echt een leuk, super vertrouwd moment. Dus ik ben daar mega dankbaar voor.
Oh, wauw. Wat deed Hanne om jou op je gemak te stellen?
Babbelen. U thuis laten voelen. Want het is ook bij u thuis. Hè? Dus dat heeft ook al een huiselijke sfeer. En haar studio gaat naar boven. De zon was aan het schijnen, ik weet dat nog goed. En het was vrij warm. Maar dat was vrij tof. Gewoon huiselijk warm. Ze is ook heel aanwezig. Dat is denk ik de clue tot verbinding, aanwezigheid of zo.
Ja. Oh, mooi. Mooi om te horen, denk ik. Hè?
Ja, absoluut, absoluut. En het is daarom dat ik ook zeg dat project gegroeid is doordat ik me gesterkt voel door dat soort verhalen of doordat ik hoor van oké, het doet wel iets.
Het maakt iets los bij de vrouwen, absoluut. Zeker. En hopelijk nu ook bij de mensen die het mogen bekijken. Amandine, bij Hanne is fotografie een vorm van expressie. Bij jou is het eerder een vorm van heling of een tool om heling bij de modellen te krijgen. Vertel eens meer over fototherapie.
Ja. Dus fototherapie is eigenlijk ontstaan vanuit zelf een persoonlijke struggle met eetstoornis en depressie. En tijdens mijn opname, ik was heel lang in opname in de psychiatrie, en daaruit eigenlijk gaan voelen van oké, ik vind elk lichaam hier heel mooi, maar ik heb het heel moeilijk met mijn eigen lichaam. Mm. Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan beginnen fotograferen ten heling van mezelf. Heel diverse beelden en lichamen te zien en te fotograferen op een kunstzinnige manier. En dan uiteindelijk vertelden de mensen voor mijn camera in het ziekenhuis ook van, maar het is ook wel echt helend voor ons om u door uw lens te zien. Dus voor mij was daaruit eigenlijk ontstaan een combinatie van fotografie en mijn ervaring, deskundigheid en psychisch lijden heeft daarvoor gezorgd.
Wauw, sterk. Wat een mooi compliment ook om te krijgen van mensen, dat het die lens, jouw lens net is die dat kan helpen.
Ja, heel dankbaar. Het is niet dat ik dat wist, dat nu mijn job ging zijn. Dus het is vanuit iets van intern dat gegroeid is, vanuit een kwetsbaarheid. En het is ook dat ik wil naar buiten brengen of zo. Dat iedereen er mag zijn met al zijn kwetsbaarheden, met al zijn...
Ja. En hoe heeft het jou geholpen uiteindelijk op jouw journey?
Mm-hmm. Door eigenlijk heel diverse lichamen te zien, besefte ik ook wel van, wauw, elk lichaam is zo anders. Elk lichaam vind ik ook echt oprecht mooi, in welke shape, kleur of huur, wat dan ook. Dus eigenlijk ben ik daardoor eigenlijk ook helemaal anders naar mijn eigen beginnen kijken. Ook door mezelf te gaan fotograferen.
Okay.
Ja, of door ook fotografen in te lassen die mij fotograferen. En heel snel gezien van oké, dat zorgt er wel voor een soort van zelfacceptatie van jezelf.
Oh, zo mooi.
Ja, en mijn job heeft me eigenlijk wel gered, want sindsdien ben ik echt... Je bent nooit vrij van je eesternis, maar ik kan zeggen dat dat echt heel minimaal aanwezig is. Terwijl dat heel mijn leven echt wel voor een groot stuk van mijn hersens innam of zo. Dus,
Wauw. Zo mooi dat je dat voor jezelf hebt kunnen transformeren.
Yeah.
En als je dan vrouwen voor de camera krijgt, dan kan ik me heel dat inbeelden dat er misschien bij hen ook een bepaalde schaamte of schroom zit voor het moment dat je begint aan zo'n sessie. Hoe transformeer jij die schaamte bij hen?
Ja, dat is een mooie vraag. Mensen die voor mijn lens komen in het begin zijn altijd heel benauwd en ze voelen spanning. En dat is ook absoluut normaal, want dat heb ik nog steeds. Ook als ik voor een lens ga staan, is dat altijd wel wat spanning. Dan probeer ik... Ik gebruik heel vaak muziek en eerst een gesprek sowieso. Een gesprek om de persoon ook op haar gemak te stellen. Om aanwezigheid te tonen. Om te tonen van het is allemaal oké, alles mag er zijn. Het is heel safe. Ook zeggen van, meegeven van de beelden zullen nooit online komen te staan.
Ja.
Dat is heel vertrouwelijk of zo. Ik vind vertrouwen wel de basis van de shoot. Het vertrouwen en presence. Dus echt aanwezigheid. Waardoor dat ze zichzelf... In het begin is het altijd een beetje kwetsbaar. Het is ook starten we met kleren.
Mm-hmm.
En naarmate dat de tijd vordert, voelde de persoon ook wel meer te durven zijn of zo. Losser te komen. En op het einde, like gisteren, was ze gewoon naakt in bed haar verhaal aan het verder vertellen. Heel op het gemak.
Wow.
En dat is voor mij dan denk ik, wauw. Ik vind het altijd heel mooi om te zien dat ze zichzelf gewoon... durven tonen dan, of zo.
Letterlijk blootgeven aan jou.
Letterlijk en figuurlijk. Dus ook een verhaal. Dus,
supermooi. En hoe komen vrouwen bij jou? Is dat dan een soort van cadeautje aan zichzelf? Of hebben ze van een vriendin gehoord? Of?
Ja, dus via mijn website of via mijn Instagram-kanaal. En eigenlijk is dat heel... vooral via Instagram gegroeid en dan via mijn website en dan mond aan mond, denk ik. Maar het is ook een heel divers publiek. Het is, denk ik, eerst de start vanuit eetstoornissen, omdat ik zelf met mijn eigen verhaal naar buiten ben gekomen. Dus heel veel mensen met eetstoornissen in het begin. Maar dan is dat eigenlijk breder getrokken naar een heel divers publiek rond taboes en rond lichaamsbeeld. Maar ook rond psychische kwetsbaarheden, burn-out of... het is heel divers.
Ja.
Ja.
Dus iedereen die zich aangesproken voelt, vindt hun weg wel naar jou, blijkbaar.
Ja,
mooi.
Ja.
Zeg, we zijn ook drie onderneemsters die aan tafel zitten. Ik kan me inbeelden dat het voor jullie allebei best wel balanceren is op de grens tussen kwetsbaarheid, kunst en commercie. Hè? Want je moet er uiteindelijk ook je boterham mee verdienen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Voor mij denk ik dat ik dat niet zo apart bekijk. Ik voel dat hoe langer dat ik bezig ben en hoe meer dat ik doe wat ik echt wil doen, hoe meer dat verhaal klopt en hoe meer dat ook allemaal samenhangt of zo. Mm-hmm. En dat niet aparte delen zijn.
Mm-hmm.
En dat is ook iets dat ik, dat ik denk van, dat is interessant om mee te geven, omdat je dicht bij jezelf moet blijven en omdat al die dingen dan volgens mij... kloppen in één verhaal of zo.
Mm-hmm.
Ik kan daar wel in... Ik snap je wel, want ik vind... Ik ben mijn bedrijf, want het is zodanig iets persoonlijk... Dat je eigenlijk niet kunt zeggen van ik doe aan commerce of zo. Ik probeer gewoon heel dicht bij mezelf te blijven.
Mm-hmm.
Waardoor dat de juiste cliënteel dan ook wel tot u komt.
Ja.
Want als je eigenlijk gaat gaan diversifieren naar totaal iets anders... dat niet klopt met jezelf, dan kom je ook niet meer de juiste mensen tegen.
Ja.
Waardoor dat ook in niet meer klopt met hetgeen wat je naar buiten wil brengen, denk ik.
Ja.
Dus heel dicht bij jezelf blijven is echt wel de clue.
En dan trek je de juiste dingen en mensen aan.
Ja.
Want Vulva Obscura is ook gestart als crowdfunding-project, hè?
Ja, klopt. Ja. Dus ik merkte dat het werken met Polaroids... niet goedkoop was. Het is een hele dure manier van fotografie. En ook al zeiden sommige mensen mij van ja, kunnen dat dan niet gewoon met een digitale camera doen, was dat voor mij echt nodig voor dat proces, voor dat vertrouwen, om verschillende redenen om dat toch met die Polaroid te doen. En dan ben ik een crowdfunding gestart, omdat ik dat niet zelf kon betalen. En ja, bleek daar ook dat heel veel mensen dat project wel wilden steunen. En ik ben nog altijd heel veel mensen dankbaar dat ze dat gedaan hebben. En daar inderdaad, als je een crowdfunding opstart, voelt je dat je daar zelf moet achterstaan, hè? Dat je zelf moet weten van wat zij er bezig, waar gaat het naartoe. En zeker, dat is ergens ook een beetje kwetsbaar, vind ik, om ergens te vragen aan mensen van, dat is mijn project, wilde mij steunen daarin.
Ja, dat snap ik. Dat is ook een beetje met de billen bloot gaan, hè? Ja. Op een bepaald
moment.
Maar ik heb jouw filmpje nog eens opnieuw gekeken op de crowdfunding site. Ik vind dat prachtig hoe dat jij je visie in die beelden hebt kunnen meegeven. En ik had ook zoiets van, ja, ik geloof het. En dit moet er zijn. Dus ik vond dat je dat heel goed gedaan hebt.
Zalig. Ja, merci.
Nee, graag.
Zeker weten, want het is ook daarom. Want ik kende je ervoor totaal niet en ik zag dat passeren. En ik dacht, ja. Oh, dat was zo overtuigend, dat kwam eruit uit je hart. Ja, dat is...
Ah, tof, ja. Tof.
Dus kijk.
Voilà, inderdaad. Vanuit jezelf.
Ja, zeker. Ja.
Voilà. Vanuit je visie en vanuit je geloof. Ik denk dat het als kunstenaar eens zo belangrijk is om daar echt in te staan. Zeg, dames, we zitten hier natuurlijk ook om te praten over de link tussen libido en drive, tussen ambitie. Als je die twee thema's hoort, zien jullie, voelen jullie een link?
Absoluut.
Op welke manier?
Voor mij denk ik dat dat ook weer een beetje zoals de vorige vraag wel samengaat met wat ik doe of zo. Mm-hmm. En het passionele van bezig zijn met wat je wilt bezig zijn en de passie die er kan zijn voor het meer lichamelijke, seksuele. Ja, ik denk dat daar zeker grote gelijkenissen lopen.
Mm-hmm. En voor jou, hoe zijn die thema's verwoven?
Ja, zeker weten. Volmondig ja. Want ik denk, sinds dat ik zelf onderneemster ben, heb ik veel meer zelfvertrouwen in mezelf. Omdat ik echt gevonden heb wat dat mij ligt, wie dat ik ben en wat ik wil naar buiten brengen. Waardoor dat zich ook doorstroomt naar mijn intimiteit, naar mijn libido. Dus door mijn onderneming, dus mijn zelfzijn, mijn zelfvertrouwen naar boven te krikken, is ook mijn libido en mijn zelfvertrouwen in bed en tussen de lakens wel heel fors gestegen.
Mooi. Dus voor jou is het vooral het zelfvertrouwen dat je daarin voelt van succes of van bepaalde passie te beleven, die dat zich doorvertaalt.
Ja,
de slaapkamer.
Ja, zeker weten. En ook omdat, weet je, met mijn fotografie kom ik ook wel heel vaak mensen, fotografeer ik ook wel taboes. Dus ik kom ook bij seksfeestjes terecht of bij mensen, die koppels die seks hebben, die zichzelf wel eren. Dat doe ik ook. Waardoor ik eigenlijk ook wel een hand spectrum gaan beginnen bekijken ben. Dat ik dacht van aan, dat bestel ook. Oh, ik vind dat wel tof. Ik wil daar meer over weten, ik wil daar meer over leren. En waardoor je eigenlijk totaal in een nieuw spectrum van je leven terechtkomt, dankzij je werk, dat je intimiteit ook heel een bredere kijk toe krijgt tot je intiem leven.
Het is gewoon inspiratie.
Ja, zeker. Ja,
fantastisch.
Ja, dat is.
Ah, zo cool.
Ja.
Ik wil daar eigenlijk meer over weten, maar dat brengt ons misschien te ver voor deze podcast. Ah, maar super interessant. Hebben jullie ook soms al het tegenovergestelde gevoel dat je moeilijk te motiveren bent op je job of dat je botst op blokkades en dat je dan ook die blokkade weer meeneemt op seksueel vlak? Omdat je uitgeblust voelt en dat...
Ja, ik denk op een bepaald moment was het echt veel te veel. Ik had heel veel stress en ik wist nog niet mijn eigen manier. Dat was helemaal in het begin. Dat was heel snel geëvolueerd, mijn job, waardoor ik nog geen tools had om effectief te zien wat ik kan doen met mijn stress. Wat ik nu wel duidelijk heb. Maar toen kon ik dat gelijk zo niet kwijt of zo. Waardoor ik mijn intiem leven ook wel naar een lager pitje ging, sowieso. Mm-hmm. Omdat ik niet wegkom met die stress. Maar na een tijd begin je ook wel tools te krijgen in het leven van oké, dat is een manier voor mij om te kunnen omgaan met stress. Mm-hmm. En mijn partner was daar heel respectvol in.
Wat super belangrijk is,
ja,
natuurlijk.
Ja, zeker. Communicatie is ook belangrijk en respect, mm-hmm. ja, zeker.
En jij, Hanna?
Ik denk dat tijd vinden voor jezelf een heel belangrijke is. Of dat heb ik alleszins ook ervaren door mama te worden. Ik denk zo de periode dat mijn twee kindjes klein waren, dat wel een uitdagend moment was om gewoon jezelf terug te vinden of zo. Mm-hmm. Daar heb ik toen wel gemerkt van oké, ik moet eigenlijk echt mijn tijd opeisen. Of als koppel een tijd opeisen, omdat je anders eigenlijk opgeslorpt wordt door kinderen en werken en van alles en nog wat. Dus daar heb ik echt gevoeld van, oké, ik wil die tijd voor mezelf hebben. En door die tijd voor mezelf te hebben, ben ik ook op veel vlakken een beter mens. En, mm-hmm. en kan ik zelf meer genieten. Ik ben toen dagelijks yoga beginnen doen. En ik doe dat nog altijd. En dat brengt een soort rust in mijn dag. Waardoor dat ik ook wel het gevoel heb van ik kan redelijk wat dingen aan. En er is ook tijd voor mezelf. En ook op seksueel vlak vind ik het heel belangrijk dat ik daar tijd voor heb. Omdat dat gewoon een onderdeel moet zijn van mijn dag.
Mm-hmm. Absoluut.
Ja, absoluut.
En yoga is ook een fantastische manier om terug in je lichaam te zitten, hè, of te zaken.
Mm-hmm. Ja, voor mij werkt dat absoluut om in jezelf te komen. En ik denk of ik merk dat heel veel mensen hun eigen lichaam niet altijd zo goed kennen. En dat wel een heel belangrijke is om plezier te beleven in het algemeen. Ja, ja. Hoe beter dat je eigen lichaam kent, denk ik, hoe meer dat je kunt genieten.
Mm-hmm. 100%. Als we het dan hebben over libido en in onze relatie zelf. Of in relatie met onze partners, intieme partners, merk je soms toch dat een verschil in libido met een bepaalde schaamte komt of een bepaald schuldgevoel? Hoe ga je daarmee om? Als je merkt van, we zitten op een ander spoor. Ik kan me inbeelden nu met je boeklancering en alles, zit er zo'n mega drive. Als je daar aan botst op, we zitten hier niet op hetzelfde niveau. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik denk dat ik nogal een hoog libido heb. En daar worden soms wel grapjes over gemaakt. Zo. En dat is een goede manier, denk ik, om dan ook te weten van... Oké, het ligt niet aan het feit dat er geen zin is of zo. Maar meer aan, het is al goed. Het is genoeg geweest. Ja. Maar zo daar op een speelse, luchtige manier mee omgaan, werkt voor mij wel.
Humor.
Ja, humor.
Altijd een goeie.
Ja.
En bij jou, wat helpt jou?
Ja, ik moet zeggen, met mijn partner nu zit me echt op hetzelfde niveau al even. Dus ik ben daar heel dankbaar om. Maar wij zetten daar ook wel echt proactief op in. Mm-hmm. Als in, wij gaan vaak naar tantra-cursussen.
Oké. Okay.
Tantra. Ik ben net ook terug van Spankt. In Antwerpen, zo met Love and Power. En nu de 23e november gaan we ook samen naar zo van die cursussen. Dus wij zetten daar wel echt actief op in.
Goed.
Om ook wel te kunnen blijven communiceren, elkaar te kunnen vinden in die intimiteit, maar ook elkaar ook... Weet je, mijn werk gaat rond taboes. Mm-hmm. Dus ik wil ook de taboes doorbreken op middel van seks. Mm-hmm. In ons seksleven. Dus ik vind dat heel belangrijk dat we daarover kunnen communiceren. Van hoe ver wil je gaan? Wat is uw manier? Hè? Dus wij zetten daar echt wel op in. En TNT, dus de nieuwe tantra, mm-hmm. is in Amsterdam een mega, mega openbaring geweest voor onze relatie. Niet normaal. We zijn er, dat was 4-5 dagen. Dat we echt in de diepte gaan kijken over seksuele problemen met anderen. Want we waren een groep van 50. Dus mm-hmm. je gaat echt wel in de diepte gaan kijken over je seksleven. Maar dat doorgetrokken kan worden naar spiritualiteit, naar persoonlijke groei ook. Want dat is eigenlijk allemaal... Ja, voor mij is het allemaal één geheel. Mm-hmm. Dus zowel uw onderneming als uw libido, als intimiteit, als spiritualiteit. Dat is voor mij gewoon één geheel.
Oh, wauw. Maar zo inspirerend dat jullie dat samen kunnen ontdekken. Dat het eigenlijk een grote nieuwe speeltuin wordt.
Ja. Oh my god, hij zegt dat zwaar. Hij zegt, het is een nieuwe speeltuin. Hè? En dan denk ik, ja. Ook omwille van... Denk, allez, ik ben in mijn onderneming en in het dagelijks leven heel masculin. Hè? Mm-hmm. Zo heel zwaar, allez, zwaar gaan voor mijn goals. En terwijl dan mensen mij omschrijven als vrouwelijk, maar ik voel mij... Ik ga echt mannelijke en male energy. Waardoor ik in bed eigenlijk heel... Doe maar met mij wat je wilt. En ik heb daar ook geen limieten in. Dus voor mij is dat doe maar. En bij mijn vriend is ook zelfstandig. Dus ook heel veel male energy en gaan. Dus hem ook. En we ook gewoon een keer in bed kunnen zeggen... Doe whatever you want with me. Maar dat was het probleem in het begin. Hè? Dus ik ging vaak in overhaven. En hem mocht dat ook. Maar ja,
en nothing happened.
Nee, dat ook weer niet. Maar ik voelde wel die nood van hem om ook een keer. Hè? Ja. Dus en het is ook daaruit gestart dat we eigenlijk die cursussen zijn gaan volgen. Van oké, hoe kan ik ook wel die power, die male energy in bed doortrekken? Nu is dat een nieuw speeltuin. Want ik kan ook male energy hebben in bed zonder dat mij dat energie kost. Want ik kon dat wel faken. Hè? En kon ik wel bijvoorbeeld een strap-on aantrekken en zeggen van, dat is male energy. Ja. Maar je moet dat ook kunnen voelen.
Embodyen.
Dat is zo belangrijk. Anders kost je dat.
Is dat holle? Ja.
En dus sinds dat we die cursussen zijn volgen, is dat echt is dat een nieuwe speeltuin.
Mooi.
Ja.
Ik ben ook blij dat ik je hoor zeggen van ik wil taboes doorbreken. Want ik heb ook een paar taboes meegenomen. Dus aan jullie om jullie mening erover te spuien. Mm-hmm. Succesvolle vrouwen hebben minder behoefte aan seks.
Ja. Lijkt mij nogal verzocht. geen idee van waar dat zou komen.
Dat de honger naar al gestild is op een ander gebied?
Ja, ik geloof dat totaal niet. Ik geloof net in high energy. En dan is dat op alle vlakken high energy, denk ik. Mm-hmm. Of geloof ik wel. En omgekeerd dus ook. Nee, ik ben helemaal niet akkoord.
Niet akkoord. Leiders willen in bed net onderdanig kunnen zijn.
Ja, dat is wat ik daarnet dus zei. Hè. Dus als leider zit, is dat wel zo, maar je mocht je daar niet bij neerleggen. Mm-hmm. Echt niet, want dat kan ook volledig omgevormd worden als je er echt wel aan werkt en als je dat kunt embodyen, like dat je zegt, zo mooi zegt. Want ik denk dus, leg je daar zeker niet bij neer. Dat is niet zo.
Alleen je mocht je leggen, maar niet... in bed alleen.
Dat is zo.
Ja, en ik weet niet of dat ik daar helemaal... Ik kan dat volgen, maar ik vind het ook wel net leuk om in een soort van spel... niet per se altijd dezelfde... het gaat niet over rollen voor mij in bed, maar als de twee tegenover elkaar staan, dan lijkt het wel even zo, maar ik denk niet dat ik dat kan beamen.
Het kan net interessant zijn ook om eens bewust een andere rol aan te nemen, hè? Te zien wat dat doet.
Ja, of te zien dat iemand geniet van iets. En ik denk dat voor mij daar heel veel rond draait op seksueel vlak. Als iemand van iets geniet, dan kan ik dat gemakkelijk...
Dat blijven doen.
Dat is gelijk.
Intimiteit en zin moeten spontaan ontstaan.
Ik vind dat je dat... Dat is mooi, maar ik denk in de realiteit dat je daar ook gewoon echt wel heel alert kunt op zijn van hoe kunnen we dat ook op een niet-spontane manier in gang zetten. Bijvoorbeeld, ken jezelf gewoon. En als jij zegt van wat leidt mij tot zin hebben? Ja. Bij mij is dat bijvoorbeeld een emotioneel diepgaand gesprek. Let's go dan. Dan kun je dat wel in gang zetten door gewoon even een keer te babbelen en bij elkaar te zitten en zeggen van we gaan een keer even babbelen. Hè? En dat gewoon automatisch leidt naar... Dus het moet niet altijd van we gaan nu seks hebben, maar je kunt dat wel een beetje inkaderen. Of wat.
Ken uw gaspedaal uw remmetjes en dat bewust inbouwen.
Ja.
Ja. En bij jou, Hanna, wat is jouw mening?
Ik denk dat spontaniteit voor mij wel iets heel belangrijks is. Dus iets forceren, dat zit er denk ik niet in. Maar wat Amandine zegt, dat gaat daar natuurlijk niet over. Zoals ik daarnet zei, denk ik dat tijd maken en plezier hebben, dat daarop neerkomt. En dan denk ik dat van het een het ander ook komt of zo.
Ja. Maar de tijd maken moet soms misschien niet spontaan gebeuren, voilà. Waardoor het
ja,
de
rest ja, klopt, wel spontaan denk wel, kan dat wel moet zijn om inderdaad.
Ja. Ja, en denk ook wel echt gewoon inzetten op presence. Dus we zijn met zodanig veel bezig in deze maatschappij. En we zitten altijd in ons gsm daar en op tv aan. En dan, ik weet niet, bij u dan kinderen. Maar ik denk dat je ook wel een moment moet nemen om present te zijn in die liefde. En in die actief inzetten op die verbinding, waardoor dat, dat daarna gewoon vloeit. Of zo.
100%. Ja. Ja, mega belangrijk. Mm-hmm. Iets wat jullie ook merken bij jullie modellen voor de lens.
Ja.
Die aanwezigheid, dat doet smelten. Misschien nog een vraag, gelinkt aan de taboes en de mythes. Welke merken jullie dat er leven bij de mensen, of bij de vrouwen of andere modellen, voor jullie lens? Welke overtuigingen belemmeren hun in het vrij zijn?
Ik denk dat door mijn project, dat ik wel gezien heb dat als er onzekerheden zijn, dat vrouwen dat tegenhouden op seksueel vlak. Mm-hmm. Dus dat gaat misschien niet per se over taboes of zo, maar dat heeft daar ook wel mee te maken. Want als je niet weet wat dat er, hoe dat is, wat dat er kan, wat dat er niet kan, bij wijze van spreken.
Yeah.
Ik moet dan ook bijvoorbeeld denken aan de clitoris. Dat is toch zoiets dat, waar ik soms nog van verschiet, dat mensen niet altijd goed weten wat dat juist is, hoe dat in elkaar zit en dat dat eigenlijk het genotsorgaan is van de vrouw. Dus ja, ik denk dat hoe meer dat je daarover weet op een manier, hoe meer dat jezelf dat kan helpen om ook open te zijn en te genieten. En
is het dan de onwetendheid of is het zo de overtuiging van ik ben niet normaal?
Ja, beiden wel. Beiden. Ja. Ja, ik denk inderdaad, ik ben niet normaal. Dat is iets wat ik inderdaad heel veel gehoord heb ook van vrouwen. Terwijl ik denk van ja... Nee, dat klopt niet.
Wat is normaal?
Ja, ook al. Ja.
En bij jou, Amandine?
Ja, ik denk dat ik ook wel heel veel vrouwen over de vloer krijg die dan bijvoorbeeld zeggen van oké, ik ben al 20 jaar met mijn partner, ik heb zin in iemand anders. Mm. En dat ook een groot taboe is van dat niet altijd met twee moet zijn, maar dat ze ook wel een keer durven denken aan seks met iemand anders of intimiteit met iemand anders. En ik denk dat dat ook een groot taboe is in de maatschappij, dat we ons altijd beperken of vaak beperken tot gewoon twee, maar dat ook soms gewoon opengetrokken kan worden met de juiste omstandigheden natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar dat ook wel een part of genot kan zijn in een relatie. Om de ander te zien genieten van iemand anders. Of, dus ik denk dat ook wel vaak naar boven komt, dat ze daar wel een groot taboe rond hebben. Of zo
beperkte overtuiging van het kan alleen dat zijn.
Wat dat trouwens ook mij is meegegeven van thuis uit. Hè. Mijn ouders zijn al 37 jaar getrouwd. Hebben elkaar maar gehad. En denk, en dat is oké als je gelukkig bent en zo. Maar denk, als je een intern gevoel hebt van, ik wil hier echt... Ik durf het niet zeggen aan mijn partner. Dan denk ik wel dat er iets wel bespreekbaar moet kunnen gemaakt worden. Ja. Om dan net, en ook misschien uw partner heeft daar misschien ook wel zin in.
Ja.
You don't even know. Mm-hmm. Dus,
We hebben het nu gehad over liefde en ambitie, langs de andere kant. Wat met ambitie in de liefde? Zijn jullie ambitieus in de liefde?
Ja, zeker.
Ja. Heel hard knikkenbollen. Twee romantici aan de tafel.
Oh ja, ik denk dat voor mij gewoon het belangrijkste in het leven is, denk ik. Liefde, zowel van je partner als van je gezin, als van vrienden, is denk ik het belangrijkste wat er is.
Mm-hmm.
Ja, ik denk voor mij ook wel. Ook al zijn is mijn liefdesleven niet altijd ideaal geweest, laat me het zo zeggen.
Interessant.
Het
was interessant.
Ja, ik zeg dat altijd zo tegen mijn vriendin. Die zeggen, Amandine, kom. Dan denk ik altijd, maar je leert altijd bij van een relatie dat je aangaat met iemand. Of dat dan nu seksueel is, of gewoon relationeel, of vriendschappelijk. Je leert bij elke relatie bij. Ook met degene dat ik... mee samen ben geweest de voorbije jaren, dan denk ik, ik heb daar enorm veel uit geleerd. Als persoon ben ik ook gegroeid daarin. Dus ik denk dat dat net iets mee gaat verrijkend is in je leven. Mm-hmm. Maar dus ja, ik ben zeker ambitieus. En ik probeer ook wel altijd te groeien als koppel. En daar ook wel echt bij stil te staan van oké, wat leeft er hier onderliggend? Mm-hmm. Waar willen we naartoe? Klopt dat voor u? Klopt dat voor mij? Dus communicatie en presence ook weer again. Is zot belangrijk om net je kwetsbaar te durven opstellen of zo mm-hmm. in de relatie. Mm-hmm. Want als je altijd daar blijft, ja, dan kan het altijd goed gaan. Hè? Maar je moet ook wel naar de diepte durven treden als persoon, als vrouw. Dus voor mij is dat, dat is wel belangrijk. Ja.
Mooi. Hanne, nog een laatste vraag aan jou. Vulva Obscura, boek is gelanceerd, de expo loopt. What's next?
Next. Nog zoveel. Het stopt niet. Sowieso heb ik nog een aantal vragen gekregen, waaronder ook een interessante.
Vertel.
Ik ga het even vermelden, maar ik weet nog niet wat mijn plannen daarmee zijn. Maar een vrouw die door een SOA kanker heeft en die zich wil laten fotograferen.
Oh, wauw.
En die ook spreekt over het feit van dat is eigenlijk ook een taboe, want wordt eigenlijk nooit over gesproken. Dus dat is zo een... iets dat hangende is, maar dat ik denk van oké, ik ga daar wel iets mee doen. Maar nog, ik ben iemand die heel hard zoekt en ook op dit punt kan ik nog niet zeggen wat daaruit komt. Los daarvan blijft het vrouwelijk lichaam en de link ook met het seksuele, het sensuele mij wel boeien. Dus daar gaan zeker nog dingen uit voortkomen.
Wij kijken er alvast rijkhalzend naar uit.
Ik ook.
Allemaal. Dikke merci, lieve dames, om hier te zijn en zo open te babbelen over jullie intimiteit. Dank jullie wel ook voor jullie werk om zoveel vrouwen en hun lichaam te bevrijden. Ik denk dat dat heel, heel nodig is, heel welkom. En hoe warm dat jullie dat doen, is mega inspirerend. Dus dank jullie wel.
Dank jullie.
Ja, merci.
Merci.
Ik ben Chloé en dit was de aflevering van Intimate Talks over de tango tussen drive en libido. Intimate Talks is een podcastreeks van Generation Wow waarin we taboes doorbreken. In de komende afleveringen gaan we in eerlijke gesprekken het hebben over hoe systemen niet voor ons, maar rond ons gebouwd zijn, hoe we kunnen omgaan met de emotionele overload, hoe we ondernemerschap en moederschap combineren en dan tot slot een periode die ons allemaal raakt als ondernemende vrouwen, de menopauze. Een speciale dank aan onze partner Saforel, die vrouwen ondersteunt in hun intieme gezondheid en welzijn. En zo bouwen we samen met Saforel aan een community waar kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan, waar we kennis delen en taboes doorbreken. Blijf delen, blijf luisteren en vooral blijf trouw aan jezelf. Want jouw verhaal maakt impact.